We gaan samen iets lezen uit het Oude Testament, uit het boek Zacharia, hoofdstuk 8. Zacharia 8, vanaf vers 1. Het woord van de Heere der Heerscharen geschiedde aldus. En nu moet u eigenlijk gaan tellen dat er 10 uitdrukkingen achter elkaar komen die een nieuw stukje inluiden. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik ben voor Sion en in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. 2. Zo zegt de Heere, ik keer weer tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg van de heiligheid genoemd worden. 3. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. 4. Zo zegt de Heere der Heerscharen, al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. 5. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang van de zon. Ik breng hen terug en ze zullen binnen Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid. 6. Zo zegt de Heere der Heerscharen, laat het uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen uit de mond van de profeten deze woorden hoort. Uit de tijd toen het huis van de Heere der Heerscharen de tempel gegrondvest werd om te worden gebouwd. Want voor die tijd was er voor geen mens iets te verdienen en het vee leverde niets op. Ook was de gaande en de komende man niet veilig voor de vijand. Ja, ik zette alle mensen tegen elkaar op, maar nu ben ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw. En ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles beërven. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël. Zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden. Vrees niet, laten uw handen sterk zijn. Ons onderwerp is vanavond, Israël blijft. Is dat een ramp of is dat een zegen? Puntje 7 in vers 14. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, zoals ik mij voorgenomen had u kwaad te doen toen uw vaderen mij vertoornden, zegt de Heere der Heerscharen, en het mij niet berouwde, zo heb ik in deze dagen mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vreest niet. Vers 18. Ook kwam het woord van de Heere der Heerscharen tot mij, en dan krijg je puntje 8. Zo zegt de Heere der Heerscharen, het vasten van de 4e, 5e, 7e en 10e maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde. Ja, tot blijde feesten. Hebt dan de waarheid en de vrede lief. Puntje 9. Zo zegt de Heere der Heerscharen, wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere en zeggen, laten we toch heen gaan om de gunst des Heeren af te smeken en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heeren af te smeken. En dan puntje 10. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van 1 Judese man en zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Tot zover het lezen van de schrift. Zacharia 8 is wel eens genoemd. het hoofdstuk van de opwekkingen. Een tiental uitdrukkingen, een tiental gezegden, achter elkaar gegeven, alle 10 te maken hebbend met een opwekking. En die opwekking is, en dat blijkt uit de tekst heel duidelijk, bedoeld voor Israël, voor het oude volk van God. 10 uitspraken van Zacharia. Dat heeft hij gedaan in de tijd toen ze net uit Babel kwamen. U weet misschien dat ze in ballingschap zijn gegaan omdat het in Jeruzalem niet goed ging. En nu zijn ze terug. Een paar van hen die weggingen zijn teruggekomen. Ze mochten weer terug door Irak-bewindvoerders, de mensen uit het uit Iran. Irak heeft ze weggevoerd, Babel. En Iran gaf toestemming om weer terug te gaan. Maar toen ze begonnen met de herbouw van de tempel, ging het gelijk tot moeilijkheden. En die moeilijkheden hebben hun zo ver aangepakt dat ze stopten met de herbouw. Ze waren bang voor de publieke opinie, voor iedereen daar. En ja, ze zaten eigenlijk als schuchtere vogeltjes bij elkaar en ze durfden niet meer. En dan komt Zacharia met zijn prachtige profetie om dat volk iedere keer opnieuw te bemoedigen. En te zeggen, hou vol, ga, want. En de profetie van Zacharia is daarom zo uniek, omdat het zo'n bemoedigende boodschap van de Heere is, om in een tijd van tegenwerping en van allerlei kanten bedreiging, toch die schitterende stem van de Heere te horen om vol te houden. Israël. Vandaag is Israël echt in alle kranten terug te vinden. Elke dag, iedere keer in het journaal, alle tijdschriften, alle opiniebladen, ze schrijven allemaal over Israël. Islamitische jongeren hebben de Joden de laatste 20 jaar overal de schuld van gegeven. En niet alleen de jongeren, maar die hebben het ook ergens vandaan gepakt. Als er in de Twin Towers vliegtuigen worden gezien, geboord in die enorme wolkenkrabbers in 2001, dan wordt in de islamitische wereld gezegd dat het de schuld van de Joden is. Als er in Bagdad aanslagen zijn, als er in Irak oorlog is, dan is dat de schuld van de Joden. Waar ook ter wereld dit soort excessen plaatsvinden, krijgen de Joden de schuld. Zo ligt het echt. Zo wordt het gezegd. Het is niet te filmen wat er allemaal over Israël gezegd wordt. En het sionisme moet worden bestreden. Dat wordt op één lijn gezet met veroveringstactiek en techniek. Dat wordt vergeleken met agressie. En de bezette gebieden worden elke dag opnieuw genoemd, terwijl er nog nooit één stuk bezet gebied is. Het bestaat helemaal niet. Je kunt hooguit zeggen dat het beheerde gebieden zijn, maar dat zijn geen bezette gebieden. Er is nog nooit een Palestijnse staat geweest. Die hebben nog nooit iets gehad. Als het al bezet gebied zou zijn geweest, dan was het bezet door de Jordaniërs. Maar Israël heeft nog nooit wat bezet. Ze hebben dat stuk land toegewezen gekregen op een democratische, legale manier. En van de mensen die daar weggetrokken zijn, de vluchtelingen, omdat ze bang waren, die mensen zijn in andere landen niet opgevangen en die zijn voor een deel terug, maar voor een groot deel ook nog niet terug. Het is allemaal verdraaid. Ik zeg niet dat de politiek van Jeruzalem, van de Knesset, van Sharon en zijn vrienden zo optimaal is. Dat hoort u mij niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat ze het allemaal alleen maar goed doen. En dat is ook niet zo. Maar dat doet niets af aan het verdraaien van de feiten. U zou allemaal informatie moeten krijgen over wat de werkelijkheid is daar in het Midden-Oosten. En die is heel anders dan het journaal u vertelt en de dagbladen u meedelen. Op zijn minst zou u een paar bladen erbij moeten lezen. misschien wel een heel boekwerk over Sion en over Jeruzalem. Jeruzalem is het middelpunt van agressie geworden. En het is echt niet voor het eerst dat die vraag komt, waarom? Waarom is dit allemaal? Wat zit hierachter? De Heere God heeft, en dat zeg ik met alle nadruk, bewogenheid gehad voor Jeruzalem. Ik wil het ook wel voorlezen met u uit Ezechiël 16. Waar Jeruzalem als een pasgeboren baby wordt gezien, trappelend in het bloed van haar geboorte. Niemand had interesse in dat kleine babytje. Niemand heeft dat babytje gewassen. Niemand heeft dat babytje verzorgd. Niemand heeft dat babytje, taal van Ezechiël 16, met zout ingewreven, was toen kennelijk gebruik. Niemand heeft iets gedaan om dat babytje te verzorgen. Niemand. En dan zegt Ezechiël, toen kwam de Heere voorbij. En de Heere zag Jeruzalem daar liggen in het bloed van haar geboorte. En ik zei tot haar in het bloed van haar geboorte, leef! Ja, ik zei tot haar, leef! De enige die interesse had, die enig gevoel toonde voor het oude volk, dat was de Heere zelf. Dan een tijdje niks. Toen kwam de Heere weer voorbij. Niemand had zich verder ook met dat babytje bemoeid. Het was wel gegroeid. De tijd van de liefde was gekomen. Dat betekent dat ze gerijpt was. Zo is toch de taal in de Bijbel. En toen ging de Heere onder ede een verbond met haar aan. En de Heere schoeide haar, kleedde haar, wies haar, verzorgde haar, versierde haar. De Heere had sieraden voor haar, had geweldige dingen. En op een bepaald moment staat ze daar schitterend in de tooien van de hemel zelf. En ze was werkelijk mooi, uniek. En ze was het koningschap waardig, zegt Ezechiël 16, dankzij de sieraden die ik haar gegeven had. Dat is het portret. Een soort leven in twee etappes, een eerste stuk en een tweede stuk. Het eerste stuk is, voor zover ik het na kan gaan, het stuk van Melchizedek, toen de Heere zich met het bijzondere van die plek ging bemoeien en hij daar een koning neerzette, Melchizedek, koning van Salem, koning van de gerechtigheid. En het tweede stuk vanaf Abraham en David en zo en verder. Maar de Heere zegt, de Palestijnen hadden geen interesse in Jeruzalem. Niemand had interesse in Jeruzalem. En als ze vandaag een claim leggen op Jeruzalem, dan is dat onterecht. En Jeruzalem is ook niet de stad van de Joden, het is de stad van de grote koning. Het is de stad van de Heere zelf. En de Heere God zegt, ik heb die stad heel bijzonder uitgekozen. Ik wilde in die stad mijn naam doen wonen. En ik wilde dat alle volkeren naar die stad zouden komen om daar mij te zoeken. Zo is het in de dagen van Salomo ook geweest tot op zekere hoogte. De koningin van Sheba kwam van heinde en ver om daar de Heere te zoeken. En de Heere wilde dit continueren, wilde dit alleen maar verder brengen. Iedere keer die stad. Dat zou de plek worden waar zijn koning zou zijn. Psalm 48, de stad van de grote koning. Het Sion van de heilige Israëls, zo zegt Jesaja dat. Die stad, die plek, is een geweldige plek. En die plek zou de naam van de Heere boven zich hebben. En de skyline van die plaats, als ik dat eens met moderne termen mag zeggen, zou zeker niet een rotskoepel zijn, zoals vandaag. Zou alleen maar de Heere zijn. Ik ben er ook zeker van dat in de toekomst de skyline van Jeruzalem opnieuw het altaar zal zijn. En niet een Mohammedaans heiligdom. Maar die stad is mikpunt geworden van alles en nog wat. Hoe komt dat? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Maar de hoofdreden, en misschien wel de achterliggende reden, is dat de duivel kost wat kost wil voorkomen dat er een stad zal zijn waar de Heer Jezus de koning is. Dat wist hij, dat weet hij en dat wil hij voorkomen. Hoe voorkom je dat? Een aantal elementen, een aantal pijlen heeft de Satan dan op zijn boog. Hij kan dus proberen om het van binnenuit verrot te maken. En dat is gelukt. Zoals ook wat de gemeente betreft, het is niet mijn onderwerp vanavond, van binnenuit aangevreten wordt. Uit uzelf zullen mannen opstaan, zegt Paulus in Handelingen 20, waarschuwend. Uit uzelf. En die zullen de kudde niet sparen. Maar hij zegt ook, van buiten zullen mannen komen. Wolven. Wraakgierige, vreedzuchtige wolven. En ook dat is gebeurd. Volgens ditzelfde boek Zacharia zijn er zeker drie, misschien wel vier mogelijkheden. A. Er is van binnenuit gewoon uitgehold. En dat is zichtbaar geworden. De tempel is die tempel niet meer. Naast het altaar van de Heere stond een ander altaar. Echt letterlijk soms. En volgens ditzelfde boek moet er ergens, en ook volgens het boek Ezechiël in hoofdstuk 8, een afgodisch iets, zo'n afgodsbeeld zijn geweest in de tempel. Maar er is ook goddeloosheid. En ook dat is een aanval. En een derde pijl op de boog van de tegenstander is de politiek. De wereld. De regeringen. En al die pijlen hebben zich op Jeruzalem gericht. Pure goddeloosheid. Anti-goddelijk gedrag. Uitholling van binnenuit. En politieke leiders. Machtsblokken die, ja, gebiedsverovering wilden. Dat is allemaal gebeurd. En waarom? Nou, ik zei het al, er is maar één echte reden en dat is omdat de duivel, de tegenstander, kost wat kost wil voorkomen dat er een stad zal zijn waar de Heer Jezus alles is. Er zijn momenten geweest dat Jeruzalem het niet goed deed en ze zijn in ballingschap gegaan. Bijvoorbeeld de ballingschap waar ik het over had, die 70 jaren heeft geduurd. Naar Babel, naar Irak van toen. Maar, zei de Heere, na 70 jaar zal ik mijn volk weer terugbrengen. Ze waren nog niet weg of Jeremia schreef al een brief en jullie komen terug. Over 70 jaar. Dat is heel merkwaardig. Ze zijn weg. En Jeremia gaat er gelijk een brief achteraan sturen. En jullie komen terug. Jeremia 29. Lees maar eens. Ze zijn terug. Ik zei dat al. Onder druk. Ging niet zo vlot. Want al die tegenstanders waren er nog. En ook opnieuw is er van binnenuit weer van alles gebeurd. Die periode eindigt met de geboorte van de Heer Jezus. En het is alsof God zegt, ik heb mijn profeten gestuurd, ik heb mijn knechten gestuurd, ik heb mijn vruchten willen zoeken, ik heb mijn oogst willen binnenhalen, ik wilde zo graag van mijn wijngaard genieten. Maar de ene knecht is gedood, de andere is geslagen, de vierde is weggestuurd. En toen heb ik gezegd, ik heb nog één over. En die zullen ze ontzien, mijn zoon, mijn eigen zoon. En wat zeggen de erfgenamen? We willen hem helemaal niet. Zo is het gegaan. En toen is Jeruzalem de stad van de grote koning, de stad geworden van de kruisiging. Het bordje hing er nog wel. De koning der Joden. Maar ze riepen andere taal. Wij willen niet dat die koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Dat hebben ze toen geroepen. En je zou geneigd zijn om te zeggen, u heeft God genoeg geïnvesteerd, nu is het echt genoeg geweest, nu zal hij er echt definitief mee stoppen. En dat is ook vaak gezegd, want kort daarop is die gemeente gekomen, weet u nog, waar u en ik deel van uitmaken. Ik hoop het in elk geval, ik hoop dat u bij de gemeente behoort, dat u, ik bedoel niet ingeschreven staat in een register, maar ik bedoel echt leven hebt uit God, deel hebt aan Christus. De Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En ook kunt en mag zeggen, dat u kunt en mag zeggen, ik heb leven uit God door het geloof in de Heer Jezus. Als u dat hebt, hebt u leven uit God en hoort u ook bij de gemeente. Want u bent door de geest die in u is gaan wonen nadat u tot geloof kwam, bij het lichaam gevoegd. U hoort erbij. Als u gelooft. Ik kan niet kijken, ik kan ook niet controleren. Maar u kunt het zelf wel. Als u gelooft, hoort u erbij. En die gemeente is in de plaats van gekomen. Je zou zeggen, nou, Jeruzalem ging helemaal stuk. Opnieuw verwoest in het jaar 70. Er is niets overgebleven. De tempel is weer kapot. Het is allemaal over. En je zou zeggen, de stad Jeruzalem is door de Heere verlaten. Want met het wegsturen van hem is het huis woest geworden. Uw huis worden u woest gelaten. Er is niets meer over. En dat is ook zo. Maar is Gods plan met dat oude volk vanaf datzelfde moment ook over? Kun je nu zeggen dat het plan van God ooit door hemzelf neergelegd in de profetieën, is dat plan nu ineens helemaal achterhaald? Is dat dan voorbij? Antwoord, nee. Nee. Want het gedrag van mensen kan het plan van God nooit teniet doen. Uw eigen gedrag kan ook het plan van God met u niet teniet doen. Je kunt het hooguit versluieren, wegschuiven, maar teniet doen, dat kan niet. Dat gebeurt ook niet. De Heere God heeft toezeggingen gedaan aan dat oude volk. En als de gemeente, nadat ze ontstaan is, zag dat Jeruzalem stuk lag en dat het over was en dat de verstrooiing, de diaspora zoals dat heet, de verstrooiing werkelijk een feit was en dat ze alle kanten zijn heen getrokken en dat dus hun ideaal, hun toekomst voorbij zou zijn en dat de zegen van God, die God bedoeld had te willen geven, te zullen geven, nu in de gemeente gestopt zou zijn, dan heeft de gemeente toen een gigantische blunder gemaakt. Ik ben een beetje fel, want ik geloof absoluut niet in het feit dat de gemeente de voortzetting is van Israël. En dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. De gemeente is echt door God gezien als een uniek geheel, al voor de grondlegging van de wereld. En als ik het heel bijbels zeg, dan is de gemeente uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld en is Israël uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. De gemeente is op dit moment fakkeldrager van Gods licht. Maar dat doet niets af van Gods plan met datzelfde Israël. U en ik zijn op dit moment hier. U en ik wonen hier. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het plan van God met Israël dus voorbij is. En dat de zegen die God wil gaan brengen nu in de gemeente gestopt is. De gemeente is wel zo handig om dan de vloek die de Heere zou brengen en de oordelen die de Heere zou brengen niet over te nemen. Want die lieten we dan lekker staan, want dat had te maken met het oude volk. Alleen wat ze aan zegen zouden krijgen, dat wilden we wel graag incasseren. Nu, die constructie klopt niet en die is onjuist. Ik ga het nu anders zeggen. U en ik die samen de gemeente vormen, we hebben het woord van God en we mogen dat woord van God bestuderen. En we mogen daaruit gigantische zegen voor onszelf zien. Maar we mogen ook ontdekken dat de Heere God een plan heeft met het oude volk Israël. Israël blijft. Daar kunnen u en ik niets aan veranderen. Weet u waarom ze blijven? Omdat God dat in zichzelf heeft voorgenomen. En dit niet in de handen heeft gegeven van een stelletje mensen die verantwoordelijk zouden zijn. Dat plan van God is echt van God zelf. En het blijft dus. Want God is onveranderlijk. God is de eeuwige. Hij is de ik zal zijn die ik zijn zal. Bij hem is geen schaduw van verandering. Israël blijft. En als de wereld vandaag dit een ramp vindt, dan weet ik waar dat vandaan komt. Omdat er een soort souffleur zit achter alles, achter heel het politieke gedoe van vandaag. om te zeggen dat het een stelletje is dat eigenlijk de Middellandse Zee ingestuurd moet worden. Er is iemand bezig om alle politieke macht aan te wenden om Israël van de kaart te doen verdwijnen. Israël heeft feitelijk nog één land waar ze wat aan heeft, en dat is Amerika. Ik begrijp het wel, Amerika is dus doelwit van dezelfde agressie. De aanvallen, de terroristische aanslagen, die raken Amerika. Ook in Saoedi-Arabië, waar onlangs weer iets gebeurde, maar overal in de wereld. Het gaat altijd om Amerika. Daarom wordt bijna met dezelfde pen geschreven dat het probleem slechts twee aspecten kent. Dat is Israël en dat is Amerika. Dat is het probleem. Als Amerika weg zou zijn en Israël zou weg zijn, zou de vrede op de aarde gekomen zijn. Gelooft u het? Nou, niemand van ons gelooft het, want dat is niet zo. Er is zo ontzettend veel haat onder moslims. Onderling. De soenieten en de shiiten, ze slachten elkaar af. Er is zo'n ontzettende haat in de wereld tussen de Hutsi's en de Tutsi's. Er is zo'n ontzettende haat tussen landen. Je houdt het niet voor mogelijk. Er is zelfs in ons land zo'n ontzettende haat dat iemand zomaar doodgeschopt wordt omdat hij misschien ergens naar keek. De haat, de goddeloosheid, het verderf. Het vreselijke van de mens is naar boven gekomen. Het is niet beter geworden. We hebben niet een soort evolutie dat het langzaam maar zeker beter wordt. Het is alleen maar beroerder geworden. 6 miljoen in 5 jaar tijd ombrengen, dat is alleen maar verschrikking. Ik kan alleen maar doorgaan met dit soort feiten. Maar het is een haat, een liefdeloosheid, een afslachting van elkaar zoals we eigenlijk nog nooit eerder gezien hebben. Dat is onze tijd. En men zegt dat het te maken heeft met twee schuldigen. Dat is hetzelfde als er vandaag de dag een zondebok wordt aangewezen voor. Als er iemand een fout maakt, dan moet er ook een zondebok zijn. En of dat nu de politiek is, of de premier is, of prins Bernhard wordt, of net andersom. Het maakt me niet uit, het is altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Maar het is niet eerlijk, het is ook niet reëel. Vandaag is er een enorme, enorme politieke druk op Israël om te verdwijnen. En dat wordt nu openlijk gezegd, bijvoorbeeld in Frankrijk door meneer Chirac, dat is een van de grote jongens in Europa, dat de beslissing om in 1948 Israël een staat toe te kennen een foute beslissing is geweest. Ja, dan moet je daar beginnen. En de as van Europa, een beetje Frans-Duits, die een enorme invloed hebben, die zijn anti-Joods. Ik zeg niet dat meneer Schreuder net zo denkt als Hitler vroeger daarvoor, dat heb ik niet gezegd. Maar het soort denken, het is anti-Joods, anti-Zionistisch, anti-Amerikaans. Waarom gingen Schreuder en Chirac niet mee naar Irak? Het is altijd hetzelfde verhaal. Het gaat zo ver dat men vandaag de politiek op alle mogelijke manieren mobiliseert om Israël te doen verdwijnen. Dat is de politiek. Maar ook het goddeloze, het verschrikkelijke, het brutale, het God naar de kroon willen steken, het de Heere verachten en bekladden, beschimpen, beschelden, vloeken, tieren, zondig. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. Even los van politiek. Het is vreselijk wat er vandaag de dag gebeurt. En alsof dat nog niet genoeg is, heb je ook nog een soort uitholling van binnenuit. Ik heb er al op geduid en dat zie je in Israël ook. Maar al die dingen hebben nooit het plan van God veranderd. Want God laat zijn plannen niet veranderen door wat de duivel bedenkt of wat mensen gaan uitvoeren. De Heere God laat zijn plan staan in al zijn volheid. En hij heeft zijn volk uitgekozen. Hij heeft in dat volk geïnvesteerd. Door de profeten, door zijn eigen wetgeving, door alles wat hij te bieden had. Hij heeft daar zoveel zorg aan besteed, zegt hij ook. Waar is een volk met zulke rechtvaardige wetten? Waar is een land waar ik zoveel woorden heb neergelegd, waar ik zoveel profetieën heb neergelegd? Ik heb u vanavond uit Zacharia gelezen, maar ik had net zo goed uit Hosea, uit Joël, uit Jeremia, uit Jesaja, uit Ezekiel, uit Haggai kunnen lezen. Talloze profetieën gaan over ditzelfde onderwerp. Het is niet één stuk. Het is wel een heel mooi stuk, vind ik, maar het is niet één stukje. De rest is er ook. En God zal, hoe dan ook, zijn plan waarmaken. En ik vind dat christenen nu eens een keer moeten ophouden met het journaal te bekijken. Ik zeg niet dat u de televisie uit moet doen. Misschien is dat soms ook goed. Maar daar gaat het niet over. Maar het gaat er wel om dat u de gekleurdheid van het bericht eens een keer gaat doorkrijgen. En dat u eens een keer beseft dat er iemand achter het journaal zit. Niet achter uw kastje letterlijk. Maar u begrijpt best wat ik bedoel. En dat er iemand is die dit hele gebeuren inkleurt. En die u een stemming geeft. Nou, het is me daar ook een zoontje. En als ze daar een soldaat uit willekeur misschien een misstap heeft begaan. Stond in de krant. U hebt het ook gelezen. Daar wordt het zo gigantisch opgeklopt. En als Amerikanen bepaalde dingen hebben gedaan. En dat klopt ook van geen kant. In martelingen of in vernederingen. Daar wordt het zo gigantisch opgeklopt. Maar de oorzaak is heel anders. De oorzaak in Irak te handelen, te zijn, is niet het willekeurige gedrag van een Amerikaanse soldaat. Dat is het probleem van Saddam Hussein en al zijn onderdanen. Dat is de oorzaak. En de oorzaak van het gedrag van een Joodse soldaat in Israël is niet omdat hij willekeurig wil handelen, omdat hij zo wreed is. Maar is het probleem daar? De Heere zegt, Israël blijft. Waarom blijft Israël? Omdat God een plan heeft met Jeruzalem. God heeft een plan met Jeruzalem om daar in Jeruzalem zijn koning te kronen. Welke koning is dat? Onze Heer Jezus. En u en ik die de Heer Jezus kennen, zeggen, we gaan u nu al kronen, Heer Jezus. We gaan u nu al eren, we gaan u nu alle lof brengen. We gaan u nu vereren, we gaan u nu bejubelen, we gaan u glorie zingen. Heer Jezus, want u bent onze Heer. U bent het, u hebt het werk volbracht. Israël is nog niet zo ver. En de politiek in Israël kijkt ook niet zo naar de Messias. Die denken dat ze het met wapentuig op kunnen lossen. En ze zijn handig. Ze hebben heel veel uitvindingen gedaan. En ze denken dat ze met hun handigheid en met hun techniek ver komen. Ook met hun computertechniek. En dat is zo. Heel ver zijn ze. En ze zijn de hele Arabische wereld vaak te slim af geweest. Veel beter getraind. Meer doordacht dan alles wat hen omringde. Het is waar. En ze denken dat ze daar weer op kunnen vertrouwen. Zij denken dat ze met nucleaire mogelijkheden die ze hebben, de rest kunnen overtroeven. Waarschijnlijk. Het is zo. Maar daar ligt de oplossing niet. De religie in Israël is orthodox. En daar is geen ruimte voor de Heer Jezus. En u en ik weten dat op dat moment er ook geen zegen komt. Nog sterker, dat de bedekking er nog steeds ligt. Dat er geen doorbraak komt. De publieke opinie in Israël is links. Is ook niet positief. Als ik een gidsen, een aardig mens overigens, hoor zeggen, ik hoop niet dat er ooit weer een offer in Jeruzalem, een dierlijk offer wordt gebracht, want dit kan niet, dit mag niet, dit moeten we kost wat kost voorkomen, dan sta ik op de bressen en dan begin ik te roepen, maar en toch gebeurt het. En ik citeer mijn Bijbeltje. Nou, dan heb je gelijk bonje met deze aardige dame. Zo ligt het. Dat willen ze niet. Er is nauwelijks ruimte voor de echte route. Die vind je alleen maar bij Messias beleidende Joden. En dan nog bij een deel van hen. Ik vind het heel triest om dit te zeggen. Maar de Heer Jezus heeft daarover gesproken en Zacharia 8 gaat daar geweldige dingen over zeggen. U moet dus doorkrijgen dat God een plan heeft met dat oude volk. Dat oude volk dat hij zijn oogappel noemt, ook in het boek Zacharia. Dat oude volk dat hij ziet als een geweldige zegen voor hemzelf. Waarom? Omdat uit hen, wat het vlees betreft, de Messias is voortgekomen. En omdat midden in hen en middels hen zijn zegen in volle omvang de wereld zal gaan bereiken. Natuurlijk, je kunt er niet omheen dat er politieke schermutselingen zijn en dat er fouten gemaakt worden. Maar Israël blijft, dat kan voor de een een ramp zijn, althans dat denken ze, maar het is een zegen. Wat zegt Zacharia 8? Nou, ik heb het u met voorzichtigheid gelezen. Ik heb u al gewezen op die 10 punten die je hier vindt. Het zijn eigenlijk 10 bijzondere uitdrukkingen die je achter elkaar opgesomd krijgt. Het eerste is in vers 1 en vers 2. En ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Dus het eerste is dat de Heere zegt, ik doe het. Niet Amerika doet het, niet de Verenigde Naties doen het, niet Europa zal het bewerken, maar de Heere doet het. Hij de enige, hij doet het, hij doet het echt. En hij zegt, ik ben voor Sion en gloeiende ijver ontbrand. Dat is het sleutelwoord. De Heere doet het. En geloof dat nu. Wat er ook in de krant staat morgen, wat ook op het journaal komt, de Heere is in grote ijver voor zijn stad ontbrand. Stel nu dat dat tot ons doordrong. Wat zouden we dan zeggen? Dat ze het daar anders doen of dat het uit de hand gaat lopen? Als de Heere in grote ijver voor hen is ontbrand, gaat het dan door of gaat het dan niet door? Nou, dat is aan u. Of heb u zo weinig godsvertrouwen dat u zegt, ja, dat weet ik ook niet hoor. Dat is natuurlijk het makkelijkste. Dan kun je eindeloos achter verschuilen. Kun je altijd kleurloos blijven. Altijd maar weer zeggen, ja, we wachten maar even af wat de Verenigde Naties doen. En als die met 75% A zeggen, dan zeg ik ook wel A. Naprater. Sorry. Papagaaien. Zou u de Heere niet willen napraten? Zou u niet willen zeggen, als hij in grote ijver voor Sion is ontbrand, dan gaat het door. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan niet liegen. Hij is de waarheid zelf. En bij hem is geen schaduw van ommekeer. Nooit. Never. Als dat nu vaststaat voor u, dat Zacharia 8 vers 1 en vers 2 waar zijn, dan hebt u een hart niet omdat de Joden sympathiek zijn, maar omdat God het zegt. Want u hebt door de Heilige Geest nu de Heer Jezus leren kennen. De Heilige Geest overtuigde van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. U bent een kind van God geworden. Die Heilige Geest woont in u. De Heilige Geest is degene die hier aan het schrijven is. En hij zegt, het is waar. Wat zegt u dan? Ja, weet ik niet hoor. Dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. Kunt u nog eens kiezen op wie u gaat stemmen. Nog een keer, ik ben nooit geroepen om de politiek van meneer Sharon te verdedigen. Doe ik nooit, doe ik nergens. Is ook niet zo. Zijn best fouten. Maar ik ben wel geroepen om te prediken van het plan van God met zijn oude volk. En als mijn onderwerp vanavond is, Israël blijft, zeg ik yes, amen. Want God is een grote ijver voor dat volk ontbrand. Als ik durf te zeggen dat ik door Gods genade een kind van God ben, omdat God mij zag, omdat God me opzocht, omdat God mij wilde, omdat God het zo heeft geleid dat ik de Heer Jezus heb leren kennen, dan zeg ik, Heere, ik prijs u. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. En ik ben er absoluut zeker van dat Hij het ook afmaakt. Dat geloof ik. Daar sta ik in. En als ik dat voor mezelf claim, zou God die een grote ijver voor dat volk is ontbrand, dat dan niet afmaken? Hij maakt het af, voor 100% zeker. 2. Ik keer weer, zegt vers 3, tot Jeruzalem en ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg van de Heere, de Heerscharen zal de berg van de heiligheid genoemd worden. Niet alleen een alternatieve locatie, want wij kunnen wel leven, zegt de hele wereld, met een nieuw soort Sion, maar dan ergens op de Noordpool of op Antarctica, weet ik veel wel, of wat mij betreft in de Noordoostpolder of Flevoland, daar hebben we nog wel een plekje over. Nou, laat ze daar dan maar wonen. Dat hebben ze geprobeerd. Ze hebben overal plekjes gecreëerd voor het oude volk. En de Heer zei, nee, helemaal niet. Jeruzalem, daar gaat het gebeuren. Nergens anders, op een andere plek in hetzelfde boek, Zacharia staat, Jeruzalem te Jeruzalem. Hier staat, ik woon weer binnen Jeruzalem. En Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg van de Heere, dat is de berg Sion, in dit geval waar de koning woont, zal de berg van de heiligheid genoemd worden. Volkeren hebben jaar in jaar uit Jeruzalem vertreden. En ze hebben geschonden en ze hebben van alles gedaan, maar de Heere zegt, ik ga daar wonen. En dat blijkt uit de Bijbel. Nog een keer, ik had vele, vele profetieën kunnen pakken. Maar een van de profetieën is dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg en dat hij Jeruzalem binnengaat en dat hij in Jeruzalem zijn troon heeft. En dat in Jeruzalem weer een tempel zal zijn. En dat vanuit Jeruzalem een zegenstroom vloeit. En waar die zegenstroom komt, daar is herstel, daar is zegen. Dat zegt de Heere. Hij zelf zegt, ik woon in Jeruzalem. Dus niet Amsterdam. Daar wil hij ook wonen. Hij wil er zijn, maar hij woont. Ik heb maar één stad, zegt de Heere, waar ik mijn naam wil doen wonen. Waar mijn verblijf is, waar mijn huis zal zijn. Dan wordt het contrast met de kruisiging, met het wegsturen van de Heer Jezus, des te grimmiger. Want als je je indenkt dat de Heere daar wilde wonen. En de Heer Jezus aanvankelijk zegt, ik heb het huis van mijn vader lief. En hij gooit die handelaars eruit. En u hebt het tot een koophandelhuis gemaakt. En de Heere zocht die stad, zocht die plek, zocht de tempel. En ze hebben hem eruit gegooid. Wat een vernedering. En je zou zeggen, nou dan heb ik het wel gehad hoor. Dan neem ik Veenendaal wel. Dat is hier ook inderdaad beter. Met alle vromigheid misschien. Maar de Heere zegt, nee, niks. Ik woon in Jeruzalem, daar. En ook niet in Jeruzalem ergens op een andere locatie. Nog een keer voor alle helderheid, het is te Jeruzalem. En de Heere zegt, puntje 3, en er zullen weer oude mannen zijn. Met andere woorden, het is niet zo dat jongeren omkomen en dat ze bij de dood als het ware, bij de geboorte al bijna sterven. Er zullen weer oude mannen zijn, daar op de pleinen van Jeruzalem, met een stok in de hand vanwege hun oude leeftijd. Ik zie het al gebeuren, u ook. Een soort bejaardencentrum. Allemaal grijze koppen, allemaal kleur 1213. Volgens mijn kaperheb is dat mijn kleur ongeveer. Maar ook jongens en meisjes die daar spelen. De volgende generatie, de follow-up, ze zijn er. Dus niet een uitstervend gebeuren. Oud en jong, samen, in één stad. Sommigen zitten, anderen spelen. Een zuster bij ons in de gemeente had moeite met het gekrijs van wat jonge kinderen en een beetje geren. Ik soms ook, moet ik u eerlijk zeggen. Maar goed, ze had er heel veel last van en ik las haar deze tekst voor. Ze zegt, laat ze maar komen, laat ze maar springen, laat ze maar. Toch mooi, hè? Als u in de gemeente bent, u zit daar met een stok vanwege uw hoge leeftijd en er zijn wat kinderen aan het spelen, is toch prachtig? Is toch mooi? Maar de Heere zegt van Jeruzalem, het is niet alleen van vroeger, het is ook van nu. Het is toekomst. Er is een nieuwe generatie, een volkomen nieuwe start. Dat is zo prachtig omschreven in dit beeld. 4. En ook al is dat dan in de ogen van iedereen ondenkbaar, te wonderlijk, zou het voor hem, voor de Heere dan te wonderlijk zijn? Nee, lieve mensen. Wat ik nu net gezegd heb, die eerste aanzet, is niet te wonderlijk voor de Heere. Het zou bij de Heere iets te wonderlijk zijn. Als u, de Heer Jezus, via Jesaja 6, misschien de komende weken, 10 keer, misschien wel 15 keer, wonderbaar noemt. Gij zult hem de naam geven, weet u wel, wonderbaar, sterke God, Vader der eeuwigheid, raadsman, wonderbare raadsman, hoe je het ook wilt combineren. Maar u noemt hem zo, want het staat zo in de schrift. Het wordt zo prachtig omschreven. Zou u dan niet nu willen zeggen, ja, het is wonderlijk in onze ogen. Wij zien het op dit moment niet zo gebeuren. En we hebben de hele hoegemeente misschien tegen. En je bent misschien een eenling, misschien wel een uitstervend ras, een bedreigd soort als je vandaag nog zegt dat Jeruzalem een toekomst heeft. Zal het voor de Heere te wonderlijk zijn? Vindt u het geen wonder dat u tot bekering gekomen bent? Heb u er nooit aan gedacht wat er aan vooraf ging, hoe u de Heer Jezus hebt leren kennen en hoeveel water er door de Rijn moest stromen? Ik noem maar een klein stroompje hier in de buurt. Toch? Of ging het allemaal vanzelf dan? Kun je niet zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Het is onnoemelijk wat u gedaan hebt. Het is een wonderlijk gebeuren geweest. Een wonderbaar iets. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Het zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. En de Heer zegt in vers 7, en ik breng ze terug van oost en van west. Waar ze ook zijn. En u zegt opnieuw, ja, hoe moet dat dan? Er zijn nog alleen maar 2 stammen officieel terug. Die 10 stammen die zijn nog zoek. Dat klopt, niemand weet precies waar ze zitten. Sommige vermoedens daar en daar. Ik laat al die theorieën maar los. Doet ook niet zoveel ter zake. De Heer zegt, maar ik weet ze wel te vinden. Dat is een hele bijzondere tekst in Jeremia. Dat heb ik vaker geciteerd. Dat de Heer zegt, als zit er maar 1 in Moskou, haal ik hem eruit. Als zit er maar 1 in Peking, dan haal ik hem eruit. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, als er 1 tot bekering komt uit een stad, ja, dan is het eigenlijk al genoeg, dan is het al gebeurd. Nou, de Heer bedoelt heel wat anders. Hij bedoelt zijn oude volk terug te brengen. En als zit er 1 ergens in Shanghai, dan pak ik hem eruit, daar, in die miljoenen. Dan haal ik hem eruit. En ik zie hem wel. Ik pak hem. Ik ben 1 keer in Cairo, nee, een paar keer in Cairo geweest. En dat is 16 miljoen inwoners. Nou, je weet niet wat je ziet. Stoplichten, maar die werken niet. Niemand trekt zich er althans iets van aan. Sprak mij wel een beetje aan, maar het was chaos. Maar in zo'n chaos kan 1 zitten. En de Heer zegt, en dan pak ik die ene eruit. Bent u niet een beetje blij met de Heere die u zo zelf gered heeft, verlost heeft, geplukt heeft uit uw eigen omgeving? De Heere zegt, ik zal ze er brengen. Ik ga daar echt een werk doen en ik zal ze in Jeruzalem laten wonen. De Heere zegt het. Puntje 6 begon bij vers 9 en het loopt door tot en met vers 13. Jullie moeten sterk zijn, maar de Heer zegt, ik ga een zegen brengen. Ik heb jullie moeite laten overkomen. Ik heb het inderdaad zo gewild, zoals de Heer vroeger zijn volk in ballingschap liet gaan. Met tranen in de ogen, dat is mijn vertaling erbij. Zoals zijn volk vroeger al in Egypte is geweest, daarvoor. Met alle moeite daar. Zoals ze in ballingschap zijn geweest, zoals ze later, laat ik maar zeggen, weet ik veel waar allemaal druk vandaan kregen. Zo zegt de Heer, zo zal het gaan in de toekomst. Een geweldige druk. Maar, ik ga jullie zegenen. En jullie zullen een zegen zijn. Als u het antwoord wilt op de vraag van vanavond, is Israël een ramp of een zegen, dan leest u heel concreet dat ze een zegen zullen zijn. Zij. Want de Heere zal het zaad doen gedijen. En de Heere zal het zo maken dat het geweldig is. En dat het huis van Israël en het huis van Juda geweldig veel heil zal krijgen. Omdat de Heere die dat heil schenkt. En ze zullen een zegen worden. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. De Heere zegt bovendien, je moet waarheid onder elkaar spreken en eerlijke heilzame rechtspraak in uw poorten hebben. En je moet elkaars onheil niet beramen. Dat is een hele merkwaardige. Omdat de Heer zegt, ik heb mij voorgenomen u goed te doen. En daarom zit er ook iets van eerlijkheid en van vrede binnen jullie poorten. Ik vind dat de gemeente vandaag de enige dag is waar vrede zou moeten zijn. Jammer genoeg is er vaak onvrede. Broeders die met elkaar twisten, theologie, debat, verschil in mening. Het gaat soms zo ver dat de kerk scheurt, dat we voor de rechtbank staan en dat we het gebouw eisen. Nou ja, u leest maar wat in kerkelijke pagina's en u weet het allemaal. En dat is triest, dat is het omgekeerde van wat er had moeten getoond worden. Maar er komt een tijd, zegt de Heer, dat Jeruzalem een stad van vrede, een stad van rust, een stad van eerlijke rechtspraak is. En een stad waar elkaars onheil niet wordt beraamd en waar valse eed niet gevonden wordt. Want de Heer is daar. Je zou bijna zeggen, zo moet het zijn geweest in de dagen van Salomo. Ik heb er al even aan gerefereerd toen ik dacht aan de koningin van Sheba. Toen er eerlijke, vreedzame rechtspraak was en elkaars onheil niet werd beraamd. Puntje 8, vanaf vers 18. Het vasten van de vierde, van de vijfde, zevende, tiende maand, dat is een hele discussie over, want wat voor soort vasten was dat hier nu? Waar gaat het hier over? Nou, het is waarschijnlijk zo dat het vasten is van de verwoesting van de tempel, dat werd als een vastenpunt, de verwoesting van Jeruzalem, het gaan in ballingschap, het gaan van de koningen, dat zijn dus die bijzondere maanden geweest die daar gevonden werden. Die hebben ze altijd nog een beetje eerder gehad. Ja, toen is de tempel verwoest. Daar en daar is het misgegaan. En de Heer zegt, dat is voorbij. Van al deze gedenkdagen, dat worden feestdagen. De blijdschap. En de inwoners van de ene stad zullen de inwoners van de andere stad zeggen, we gaan naar Jeruzalem. Want we hebben gehoord dat de Heere met u is. We willen ook gaan en de zegen van de Heere afsmeken. En één man is genoeg om 10 aan zijn zij te krijgen, aan zijn slip te krijgen, om ze mee te nemen naar Jeruzalem. Puntje 9 en puntje 10. Is dat een zegen? De Bijbel zegt dat er een tijd gaat komen dat Nederland van jaar tot jaar naar Jeruzalem gaat om de vrede te zoeken, om de zegen te vinden en om daar de koning te consulteren. Welke koning? Salomo? Nee, de echte Salomo. Degene die zich meer dan Salomo noemt, die is daar, de Heer Jezus, in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. En alle politiek gaat elk jaar naar Jeruzalem. Je kunt het nog niet zo goed plaatsen. Maar als je nu een pelgrimstocht naar Jeruzalem maakt, dan ben je eigenlijk een beetje afstands van vroeger. Kan eigenlijk niet meer. Je kunt toch geen sympathie hebben voor die club. Dan zullen ze gaan. En als ze er nog zijn, meneer Bot en meneer Balkenende, begin beide met een B, ik weet ook niet of dat wat zegt. Maar ze gaan wel. En ze gaan de Heere hun geloofsbrieven aanbieden. Zoals er vandaag mensen zijn uit verre oorden die aan de koningin hun geloofsbrieven aanbieden. Weet je wel, nou ja, ik kom daar vandaan en dat zijn onze intenties. Zo gaan ze dan. Ze buigen zich. Al die vijanden, ze buigen zich. Alles buigt voor hem die daar de koning is, de Heer Jezus. De koning der koningen. En Jeruzalem is het schitterend middelpunt van dat gebeuren. Ja, dan. Als je dan een Jood in die straat hebt, dan ben je een gelukkig mens. Als je nu een Jood in de straat hebt, denk je, nou die man die moeten we zien weg te krijgen. Hij is in Antwerpen nog een beetje veilig in zijn eigen Joodse buurt. Maar voor de rest bij ons eigenlijk al niet zo meer. Ik hoop dat u mij niet verkeerd begrijpt. Natuurlijk zijn er persoonlijk nog steeds aardige mensen. Maar feitelijk is er geen plaats voor de Jood. Dat is de achtergrond. Israël blijft. Is dat een ramp of is dat een zegen? Antwoord, dat is een zegen. Waarom is dat een zegen? Omdat de Heere zijn naam, zijn eigen heerlijkheid, zijn eigen persoon daaraan gekoppeld heeft. En als u nu durft te zeggen, de Heer Jezus, hij woont in mij. Is dat een ramp? Nou, even eerlijk zijn. Is dat een ramp? Of een zegen? En die zegen die u krijgt, die zou ook toch gevolg moeten hebben, vervolg moeten krijgen, naar anderen toe. Uit uw binnenste zal een zegenstroom ontspruiten. Dat zegt de Heer Jezus van de Heilige Geest die in ons woont. Er zal een zegenstroom vanuit onze binnenste, vanuit ons hart, naar anderen gaan. Dus daar waar een gelovige is, daar is hij een zegen. Wees een zegen. Daar ben je een zegenstroom. Dat kan niet anders. En als dat niet zo is, dan moet u zelf voor Gods aangezicht plaatsen in de vraag stellen: waarom ben ik geen zegen? Niet dat u bij de buren aanbelt en open doen en dan gaat u ineens hem even formeel zegenen. Dat mag om mij. Maar ik denk niet dat dat is. De buurman zal schrikken en zal u misschien uitlachen. Maar als u bij de buren zou komen van: buurman, kan ik ook oppassen? Kan ik iets doen voor je? Kan ik je auto een keer wassen? Dan denkt hij: nou, die man is gek geworden waarschijnlijk. Nee, maar gewone dingen. Als je echt de Heer Jezus zou willen laten zien, hoe moet dat dan? Moet dat dan met een formele theologische route? Waarschijnlijk niet. Dat moet met je hart. Zouden we nu eens proberen om daar waar de Heere woont een zegen te zijn? Het feit dat we de Heere herkennen en dat de Heere in ons woont, dat is geen ramp. Dat is een zegen voor onszelf, maar ook een zegen voor de omgeving. Wat gaat er gebeuren met Israël? Als de Heer Jezus nu daar in Jeruzalem woont, is dat een ramp? Dat is een zegen. De Bijbel zegt dat er een zegenstroom uit Jeruzalem vloeit. Die zegenstroom is van goddelijke oorsprong, omdat de Heere daar zelf is. En de hele wereld snakt naar die zegen. De hele wereld snakt. Het hele Midden-Oosten, een groot stuk onrust, een broeinest van alle troep en ellende, is dan verkwikking geworden. Waardoor? Door de zegen vanuit Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. De stad van de grote koning. Israël. Een zegen. Omdat de Heere zelf een zegen is. Het kan niet anders. U zingt misschien op de zondag met de kinderen: waar Jezus komt, daar zegent hij. Dat doet hij u, dat doet hij mij. Het is een kinderliedje. Waar Jezus komt in mijn hart, daar zegent hij. Dat doet hij. Dat doet hij bij jou ook. En als de Heer Jezus in Jeruzalem komt om daar te wonen, om daar zijn verblijf te hebben, dan heet die stad: de Heere is daar. Of de stad van de grote koning, of het Sion van de heilige Israëls. De Heere is daar en de zegenstroom vloeit naar wie wil. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Wat een prachtige toekomst voor Israël. Amen.